this container. Zo.
Zo.
Hoe wil je hem hebben?
Dit is flink, zeg. Nee, prima. Zo.
Mag ik met je bidden?
Graag.
Vader in de hemel, dank u wel zo voor Kees van Vels en dat hij hier vanochtend bij ons het woord mag brengen. En we bidden zo dat, dat het woorden van u mogen zijn, dat het ons hart mogen, mag raken en dat we het mogen uitwerken in ons leven. Zo vragen we u een zegen over deze preek, in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Wat zijn jullie toch een ongelooflijk lieve mensen? Nee, serieus. Ik bedoel, ik heb al nu diverse redenen gehoord waarom er vanmorgen minder mensen zouden zijn. Het mooie weer, Koningsdag. Waarom zou het niet gewoon aan de spreker kunnen liggen? Dat is toch ook mogelijk, ja. Nee, oké. Goed, lieve mensen, echt mooi. Fijn, dankjewel. Kijk, dat hoorde ik, zie je wel. Mooi. Ik vind het fantastisch om echt hier te mogen staan, ook, met name ook na Pasen. Ik vond het mooi, ik hoorde van Jaap, dat Joel afgelopen zondag een oproep gedaan heeft dat diverse mensen gaan staan zijn om echt de Heer Jezus te gaan leren kennen. Nou, als jij een van die gelukkigen bent, van harte gefeliciteerd en mooi dat je hier vanmorgen dan ook weer bent. Thema is inderdaad, wie ben jij? Of wie ben je? Het is opmerkelijk als je dat aan mensen... Wie ben je eigenlijk? Dat is boeiend. Ik weet dat ik een tijd geleden kwam bij een bedrijf. En vroeg, wie bent u? En toen zegt die man, ik ben van de civiele dienst. Ik zeg, mooi. Dus dankzij u bestaat dit bedrijf nog. Ja, zei hij. Eindelijk iemand die het ziet. Ja, geen civiele dienst, geen kantoren meer, et cetera. Goed, we gaan met elkaar lezen. En we denken dus aan die vraag, wie ben jij? De Heer Jezus zei, ik ben... De weg, de waarheid in het leven. Ik ben de goede herder. Maar wie ben jij nou eigenlijk? Ik ga lezen uit Johannes, hoofdstuk 20. Dat is, je zou zeggen, inderdaad een deel van het Paasevangelie. Dus dat is een korte herhaling, zou je kunnen zeggen. En nadien wil ik graag lezen uit 1 Korinthe, hoofdstuk 15, waarin het belang van de opstanding wordt uitgelegd. Ik lees dus eerst Johannes, hoofdstuk 20. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. En ik begin toch te lezen bij vers 1. Deze woorden. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus, naar de andere discipel die Jezus lief had. En ze zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel, dat is dus Johannes, en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, Johannes dus, de schrijver van het evangelie, naar binnen en hij zag het en geloofde. Maar ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan en de discipelen dan gingen weer naar huis. Opmerkelijk, en daar kom ik graag op terug zometeen, dat Johannes door te kijken in het graf en daar iets te zien, tot geloof komt. 1 Korinthe hoofdstuk 15 lees ik vanaf vers 1 deze woorden. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nog in leven zijn, maar sommige ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Ik ben immers de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. En nu gaat Paulus iets doen wat bijna risicovol lijkt. Hij komt, dat zullen we gaan zien, heel dicht langs de rand van de afgrond met deze woorden. Als nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken we ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die aan Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Tot zover. Wie ben je? Wie ben je? De laatste keer dat ik dan iemand vroeg, dat was precies 2 weken geleden. En een iets andere situatie dan nu. Ik stond namelijk in de Jordaan. Voor alle duidelijkheid, niet die in Amsterdam, maar de enige echte in Israël. Het was zondagmiddag. We hadden die ochtend onze dienst gehad in een kibbutz de Ganya Beit bij het meer van Galilea. En die middag zouden 2 mensen van onze groep zouden gedoopt worden in de Jordaan door onderdompeling. Nou, wij gaan naar die doopplek, die heet Jardeniet. Altijd een ongelooflijk mooi feest om dat mee te maken. We zochten een goede plek, het was niet heel druk die zondagmiddag. En jawel, 2 mensen zouden gedoopt worden. Ik kreeg een doopkleed, dat kreeg je daar gratis. De rest moest betalen, omdat ik dan anderen zou gaan dopen. Terwijl, er was een broeder en een zuster die gedoopt zouden worden. Terwijl zij nog bezig zijn zich om te kleden, loop ik doopkleed en al de Jordaan in om een goede plek te vinden om hen te kunnen dopen. En op dat ogenblik zie ik links van mij een mevrouw, die komt naar mij toe en die ziet mij daar staan. En ze roept, pastor, pastor. En ik ga je nu echt serieus tegenvallen, denk ik. Ik denk, oh nee, ik weet nu al wat zij wil. Zij wil waarschijnlijk door mij gedoopt worden, een vrouw die ik helemaal niet ken. En zij sprak wat gebroken Engels. Lekkere geestelijke reactie van mij dus. Hè? Maar goed. Dus ik hield mij Oost-Indisch doof, wat mij aardig lukte. Maar vervolgens bleef zij wel aandringen. Pastor, pastor. Ik denk, nou ja, ik ken de geschiedenis van de onrechtvaardige rechter, dus ik kan me niet langer doof houden. Dus ik vroeg aan haar, ik zeg, toen zei ze in het Engels, ze zei van, would you baptize me? Zou je me willen dopen? Ik zeg, wie ben je? Toen zei ze, ik ben Mabel. Mabel de Garcia. En ik vroeg aan haar, zo daar in de Jordaan, zeg, en wie is de Heer Jezus voor jou? Toen zei ze dit, en mijn Spaans is roestig, maar zo klonk het ongeveer, Jesus es mi Salvador. Jezus is mijn redder. Ze kwam ook uit El Salvador, bleek trouwens achteraf bezien. En ik heb dat gecheckt, dat is om precies te zijn 12.161 kilometer bij Jardeniet vandaan. En wij waren 4.500 kilometer bij Jardeniet vandaan. En toen ze zei El Salvador, toen moest ik denken aan een artikel wat ik had gelezen in de Volkskrant van een zaterdag of wat geleden, waarin een bijna ongelooflijk verhaal staat, echt geweldig, over het feit dat in El Salvador de grootste gevangenis al daar, waar 1600 gevangenen zitten, dat daar een complete opwekking aan de gang is. Ik weet niet of iemand het gezien heeft, de Volkskrant, niet altijd met christelijke berichten op de voorkant, maar in dit geval, fantastisch verhaal, hoe daar ook een predikant werkt die zeer radicaal is. Mensen komen tot geloof en vooral de gangmembers daar, er zijn er, ik geloof, rond de 60.000 in toch niet zo'n groot land, als zelfs, tenminste met niet zoveel bevolking als El Salvador, die hebben ook allerlei tattoos helemaal over hun gezicht heen. Dus die zijn onmiddellijk te herkennen. En er staat letterlijk bij, het is letterlijk de dood of het geloof. Want op het moment dat ze tot geloof komen, maar dan moeten ze wel echt geloven, dat betekent dat ze echt Jezus volgen, dan is niemand, dan worden ze niet meer aangeraakt. Maar als ze niet echt geloven, nog eens, je zou het moeten nalezen, heel opmerkelijk. Echt geloven betekent inderdaad dat je beschermd bent. Dus ja, nee, dan moet je er vanaf blijven. En in die gevangenis, waar letterlijk ook moord en doodslag was, wordt nu verteld dat daar gewoon mensen zijn, de boel wordt georganiseerd, echt geweldig. Dus uit El Salvador. Weet je, er was, bleek bij onze groep, Meredith, die sprak uitstekend Spaans. En we hebben nog met elkaar gesproken, het was echt een zuster in de Heer. Waarom ik het vertel, toen ze haar naam noemde, hè, wie ben je, Mabel? Dat zeg maar, als je, wie ben je, dan noem je je naam. Nou, ik heb haar als eerste mogen dopen en het was echt ongelooflijk mooi om dat daar te mogen doen. Wie ben je? Paulus heeft die vraag beantwoord. En dit is wat hij zegt, dat heb ik als slot gelezen. Hij zegt, als Jezus niet opgestaan zou zijn, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Zo. Als datgene wat ik gelezen heb niet waar zou zijn, dat Jezus niet opgestaan was, dan zoals wij hier zitten met elkaar, zijn we de meest sneuwe types die er bestaan. Dus ik zeg, wie ben je dan? Het meest trieste van heel Apeldoorn. Hoe vind je die? Ja, laat het even tot je doordringen. Stel dat dat zo zou zijn. Waar Paulus hier in alle scherpte iets neerzet, is dit. De opstanding van Jezus. Waar ook afgelopen zondag door jou al over is gesproken. Waar in kerken over heel de wereld over is gesproken. Waar in kerken in bijvoorbeeld Sri Lanka over is gesproken. Paasaanbidders werden ze genoemd. Christenen, broeders en zusters, vermoord. Vanwege hun geloof in de Heer Jezus. Was het dan zinvol dat ze naar de kerk gingen daar in Sri Lanka? Ja, dat is het zeker. Wie ben je? Wie ben je? Ben je dat? Meest sneuwe type? Als ik lees in Johannes, en daar wil ik nog kort iets over zeggen, omdat ik het zo geweldig vind wat daar staat. En als je dan zegt, ik ben, dan is Heer Jezus de opgestane Heer en Heiland. Dan zien wij iets opvallends, dat als daar op die zondagmorgen Maria Magdalena naar het graf gaat. En dat vanuit Marcus zie je dat ze niet alleen was, maar met nog een aantal vrouwen. De vrouwen, dat meen ik serieus, die als eerste de moed hadden om naar dit graf toe te gaan. Waar waren de mannen gebleven? Nou, die zaten dus thuis. De vrouwen hadden die Sabbat gebruikt om zalf te maken, om de Heer Jezus te gaan zalven. Hoe kan dat? Want wij weten vanuit de Bijbel dat zijn lichaam ingewikkeld geworden was in een soort van grafdoeken. Dat gebeurde ook letterlijk. Als iemand was gestorven als gevolg van de kruisiging, dan werden normaal de lichamen dus afgehaald van het kruis. Het lijk van het kruis afgehaald. En het werd meestal gedumpt in het dal van Hinnom. Dat kreeg niet de fatsoenlijke begrafenis. Jozef en Arimathea en Nicodemus doen iets anders. Die hebben inderdaad de Heer Jezus van het kruis afgehaald. En hebben zijn, dat ging dan als volgt. Daar werd er een soort van kleed gedaan om je, een soort linnen, ja, doek zou je kunnen zeggen. Maar vervolgens werd je letterlijk ingewikkeld in niet minder dan 35 meter lang linnen. Dus je werd eigenlijk als een soort cocon werkelijk werd je ingewikkeld. Men begon dan bij de voet, stel je voor, 35 meter. Ik weet niet hoe groot het... Weet iemand hoe groot het? Hoe breed dat podium is hier? 20? Nou, oké. We zeggen twee keer het podium of zoiets. Dus men begon dan met de voeten. Dat werd inderdaad ingewikkeld, maar dan werd je dus letterlijk inderdaad ingewikkeld. En je hele lijf, dus van die overledene, werd daar door, werd zo elke keer rondgedraaid. En elke keer als ze dan een keertje hadden rondgedraaid met die doeken van dus 35 meter, dan werden daar kruiden tussen gestort die een geur gaven, een aangename geur gaven. En wat ze nou deden was, ze deden dat totdat jouw schouders en je hals en tot dit gedeelte boven je wenkbrauwen, dat bleef onbedekt. En wat ze ook deden, was dat ze vervolgens een doek om je hoofd bonden. Dat werd dan een zweetdoek genoemd. En zo werd iemand begraven, werd hij in een graf gelegd. Dat betekende dus dat, zeg maar, je schouders, je nek en een deel van je gezicht was gewoon nog zichtbaar. En wat men dan deed, en dat is wat die vrouwen wilden gaan doen, dat is, zij wilden dat gaan zalven. En dat vind ik zoiets moois. Niemand blijkt op dat moment te geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Eerder de Romeinen, de vijanden nog van de Heer Jezus, de Farizeeën hadden gezegd, hij heeft gezegd, hij zou opstaan, dus daar moeten we iets aan doen. Zorg ervoor dat zijn lichaam niet gestolen kan worden. Dus de steen werd voor het graf gerold, de steen van rond de 1500 tot 2000 kilo. De vrouwen denken ook op een bepaald moment onderweg van, hoe krijgen wij trouwens die steen van zijn plek? En als ze daar dan komen, zien ze dat die steen weggerold was. En Maria denkt dan onmiddellijk, het zalven kan niet meer, ze hebben letterlijk zijn lichaam gestolen. Dat gaat zij vertellen, ze gaat terug naar Jeruzalem, vermeldt dat aan Petrus en Johannes. En die rennen naar het graf. Ik had het voorrecht dan om nog onlangs eens weer in die graftuin te zijn. En voor degene, er zijn een aantal onder ons, zijn daar geweest. En je weet dan dat Golgotha en het graf, als dat de plek is, wat ik trouwens zelf denk, maar goed, dat de plek is, dat het eigenlijk vlak bij elkaar was, maar dat daar dus nu nog altijd een prachtige graftuin bij is. En dat het graf, wat je daar dan ziet, dat inderdaad wel eens het graf zou kunnen zijn, of in elk geval lijkt op het graf waar de Heer Jezus ooit is neergelegd. Goed, zijn lichaam dus, denkt Maria, is gestolen geworden. Ze rent dus, of ze gaat terug naar Petrus, die rennen naar het graf. En dan blijkt dat kennelijk Johannes een betere conditie heeft, dan die komt als eerste bij dat graf. En dan kijkt hij, en dan staat erbij dat hij het graf niet in durft te gaan. Ik lees het even. Hij veroverde, ziet hij de doeken liggen, maar hij ging het graf niet in. Dus hij kijkt, en als dit het graf is in de graftuin, dan heb je daar een betrekkelijk lage ingang waar je echt voor moet bukken. En aan de rechterkant, dan zie je inderdaad een soort graf, breder in het midden. Dat zou bijna als een soort tweepersoons graf, een soort bed lijkt het wel. En ook links en rechts daarvan vind je inderdaad dan ook een uitgehakt gedeelte. Hij ziet dus die doeken liggen, maar stapt het graf niet in. Opnieuw, als je daar geweest bent, kun je dat heel goed voorstellen. Petrus daarentegen, die komt als tweede aan, die gaat dat graf wel in. En dan staat er, hij zag de doeken liggen. Dus twee mensen op dat moment, Maria had dat niet gezien namelijk, omdat ze meteen weggelopen was. Twee mensen zien daar doeken liggen. Is dat belangrijk? Nou, dan komt er een interessante informatie bij. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Dus hij ziet daar iets, maar er is iets met die hoofddoek gebeurd wat hij niet kan begrijpen. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was, dus Johannes, naar binnen en hij zag het en geloofde. Hij ziet iets waardoor hij tot geloof komt. Maar wat heeft hij dan gezien? Wat was nou het bijzondere? Want het woord wat er staat voor geloven, gewoon een woord wat ik kende van, geloof je dat, geloof je dat niet? Geloven, daar staat, dat wil ik er even bij zeggen, het Grieks kent, wat wij kennen, de verleden tijd, de tegenwoordige tijd, de toekomstige tijd. Ik kan dus zeggen, ik ben vanmorgen vertrokken uit Blaricum, verleden tijd. Ik ben nu hier in Apeldoorn en ik hoop straks weer terug te rijden naar Blaricum, toekomende tijd. Het Grieks kent een vierde variant, dat heet een aorist. Een aorist, dat wordt beschreven, dus naast de verleden, heden en toekomst, als iets wat gebeurd is in het verleden met effect op het heden. Dat is typisch voor het Grieks. Dus als er staat, de Heer Jezus is eens voor alle gestorven, is dat niet alleen een verleden tijd, maar een aorist. Dat heeft namelijk effect op het heden. Geloof me, dat heeft effect op het heden. Dus hier staat dat het begin van het tot geloof komen van Johannes, de discipel die Jezus lief had, die ook het boek Openbaring zal schrijven, et cetera, die machtige, het zijn het begin daarvan, dat was dat hij in dat graf kijkt, die doeken ziet liggen en die hoofddoek, en dat hij dan tot geloof komt. Wat heeft hij dan gezien? Wat maakte het dat hij daardoor tot geloof kwam? Oké, ik zal dat proberen te verduidelijken. En het is iets wat ik nog maar sinds 1 week gehoord heb. Ik heb vanmorgen, ja, je moet toch een klein beetje, ik heb een pak aangetrokken vanmorgen, mijn pak. Eerlijk gezegd ook mijn beste pak. Het is uiteindelijk toch Apeldoorn waar je komt. Ik heb dat pak dus aangedaan. Mijn vrouw zei, je stropdas is goed, maar je hemd moet eigenlijk toch crème kleurig zijn. Ja, schat maar, oké, maar goed, het is toch goedgekeurd. Oké, stel, ik doe mijn jasje uit. Kort. Dat had ik dus kunnen weten. Het is keurig vastgespeld. Dus dat moet ik nu even zo doen. Ik ga nu grote ruzie maken met al onze geweldige geluidsmensen. Ik doe hem nu even zo. Die stropdas die niet helemaal deugt volgens mijn vrouw. Maar goed. Oké, dit is mijn jas. Als ik dat nou zo neergooi. Ja, ik heb het uitgedaan. Het heeft nu geen inhoud meer. Dus dit ligt op de grond. Maar stel dat ik nu dit doe. Ja, dat kan je natuurlijk moeilijk zien, dat snap ik. Ik sta op een podium. Maar stel, ik leg het zo neer, ik zou het knoopje dicht doen, en ik leg het zo op de grond. Dan staat hier nu de inhoud van het jasje, maar het jasje ligt hier op de grond. Zonder inhoud. Oké. Ik zal het niet al te lang zo, dan hupsakee. We doen dat weer even aan en ook weer dicht. Ja. Zo, dit. Ja, ben ik nog te horen? Nee. Oké, ik ben weer te horen. Hartstikke goed. Dank jullie wel. En ik vond het heel mooi dat dit zorgvuldig gedaan, volgens mij, volstrekt. Het is niet zo netjes zoals het was, maar het kan er. Nee, dus niet. Oké, heel fijn. Dat zie je. Hey, kom jij mee? Ja, kijk, het is toch niet te geloven. Ik zeg, dit zijn ontzettend lieve mensen hier in Apeldoorn. Ja, nee, dit is fantastisch, broeder. Dit is hem, dus een magneet. Geweldig. Dankjewel. Applaus voor deze man. Jouw overhemd, mijn stropdas gaat beter bij je overhemd passen, zou mijn vrouw nu beweren. Maar oké, dat even. Goed, dat gaan we nu niet wisselen. Dat gaan we nu doen. Wat ik heb willen zeggen is dit. Johannes ziet iets wat kennelijk een soort cocon is. En dat verbaast hem zeer. Stel, want zo zijn ze bij het graf gekomen. Stel dat Maria van Magdala gelijk had. Dat ze zijn lichaam hadden meegenomen. Dan had je dus niks meer teruggevonden. Maar je gaat niet dat lichaam uit die 35 meter lopen wikkelen. En als je dat wel zou doen, dan zou je daar een hoop losse dingen zien liggen. Maar er staat dat hij eigenlijk een cocon ziet. Hadden ze, waarom zouden ze dat doen trouwens, zijn lichaam willen meenemen zonder die cocon, hadden ze dat moeten opensnijden, dat zou je ook zien. Hij ziet dus iets wat intact is, waar kennelijk de Heer Jezus dwars doorheen is opgestaan. Maar er is nog iets. En dat vermeldt Johannes expliciet. Hij ziet de hoofddoek die apart opgerold ligt, apart liggen naast die cocon. En daar, en dat hoorde ik nog maar sinds 1 week, en dat vind ik een schitterende uitleg. Ik ga hem jullie vertellen. Iemand vertelde mij het volgende. Als een timmerman bezig was een werkstuk te maken, daar bijvoorbeeld in Nazareth, of in het warme klimaat daar in Israël, dan, en dat doen wij tegenwoordig trouwens ook wel, dan bond hij zich een zweetdoek voor. Want dat weet je, als je bezig bent met houtbewerking, hè, en daar zouden zweetdruppels opvallen, dat geeft vlekken en plekken, en dat wil je niet. En iemand vertelde mij het volgende. Dus dat deed een timmerman. Als die timmerman klaar was met het product, met het ding, wat iets wat hij wilde maken, dan liet hij dat zien, dan stond dat product daar als het ware in een etalage. En wat hij dan deed was die zweetdoek, die lag daar opgerold naast. Ik vind dat iets ongelooflijk moois. Dat je zelfs dus, als een timmerman het gezien, in het graf kon zien dat er in feite werd uitgelegd wat Jezus uitriep aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Johannes ziet dat en komt tot geloof. Maar nu, tenslotte naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Want, ik zei het al, je kunt dat graf gaan bekijken. En ik vind het altijd indrukwekkend. Er is ook iets daar in die tuin, daar in de Garden Tomb, die onvergelijkelijk is. Je ziet daar mensen, er wordt gebeden, er wordt gezongen, er wordt gelachen, er wordt gehuild. Dus ik vind het echt een unieke plek. Als je ooit in Jeruzalem zou komen, ga erheen. Het is ook in beheer van christenen al daar. Maar wat wij nu zien, is inderdaad een leeg graf. En er staat er iets bij van, he is not here, he is risen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En Paulus legt nu uit, en daar gaan we nog met elkaar kort iets over zeggen. Hij zegt tegen de Korintiërs, dat is in Griekenland, dat was een havenstad. Dan vertelt hij het volgende. Hij zegt, ik maak jullie bekend, broeders. Het evangelie, waar draait het om? Dat ik verkondigd heb, dat jullie hebben aangenomen, waarin je ook staat. Ik vind dat heel mooi. Ik zei het al, ik begreep van Jaap dat Joël heeft mensen uitgenodigd om te gaan staan afgelopen zondag. En mensen hebben dat ook gedaan. Het is eigenlijk een prachtig symbool, hè, om te staan. Staan, en blijf gerust zitten hoor, maar staan heeft iets actiefs. Dat oké, ik weet dat je kunt ook met worstelen, met grappling op je knieën heel sterk zijn. En in gebed op je knieën helemaal sterk zijn. Maar staan heeft ook iets van, ik ga staan. En hij zegt dat, je bent gaan staan. Waardoor je ook zalig wordt als je eraan vasthoudt, zoals ik het je verkondigd heb, tenzij dat je tevergeefs geloofd hebt. En Paulus noemt hier een risico. Tevergeefs geloven. Hè? Dus het is mogelijk dat er iets gebeurt waardoor je geloof tevergeefs wordt. En hij zegt dat heeft ermee te maken, als je niet het zo vasthoudt wat de essentie is van datgene wat we geloven. Namelijk dat Jezus, zo staat er, is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is, is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En dan zegt hij, hij is verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en hij is ook verschenen aan mij als een ontijdig geborene. Dit is wat hij zegt tegen de mensen in Korinthe, een haven in Griekenland. Iets wat ze hadden kunnen controleren. Hij zegt dit, de essentie van wat wij geloven, waar het nou echt om draait, letterlijk de crux, is dat Jezus Christus stierf voor onze zonde. Daar draait het om. Zijn sterven aan het kruis van Golgotha, de zondeloze, had alles te maken met jou en mijn zonde. Zonde die je niet zelf kunt betalen. Je kunt je leven lang goede werken doen, prachtig, ga er vooral mee door. Maar dat brengt je niet in de hemel. En hij zegt, hij is begraven. Dat begrepen Joodse mensen natuurlijk. Dat was de praktijk in die tijd. En dan zegt hij, en hij is opgewekt. Hij is opgewekt en hij leeft. En dan kunnen mensen zeggen, ja, wacht eventjes. Wat je ook wel eens hoort in onze tijd. Ja, maar er is toch nog nooit eentje teruggekomen. Ja, er is er wel degelijk één teruggekomen. En hoe? En dan vertelt hij het verschijnen van Jezus. Dus niet alleen het lege graf, maar het verschijnen van Jezus aan de mensen in die tijd. Dan heeft hij het op een bepaald moment over meer dan 100 broeders tegelijk, van wie het merendeel nog in leven is, maar sommigen zijn ontslapen. Laten we even zeggen dat de helft nog leeft, 150 man. Plus de anderen die hij noemt, een kleine 300 mensen, zijn stuk voor stuk ooggetuigen geweest dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood, dat hij machtige dingen deed. En dan zegt hij, stel dat het dus niet waar zou zijn. Hij zegt, stel dat Christus opgewekt is, gepreekt wordt dat hij is uit de doden opgewekt. Hoe kunnen sommigen dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Want mensen zeggen, ah joh, dood is gewoon dood. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus niet opgewekt. En als hij niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Zonder inhoud. Dan sta ik hier zonder inhoud. Dat gevoel heb ik overigens niet. Maar dan zou dat wel zo zijn als hij niet was opgestaan. Hij zegt, dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Ben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij dat niet heeft gedaan, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Dan zegt hij, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Afgelopen week had ik het voorrecht donderdag te spreken op de uitvaart van Theo van Laarhoven. Theo, hij is 82 mogen worden. Theo had ooit lang geleden aan mij gevraagd, Kees, als ze zou komen te overlijden, zou hij willen spreken op mijn uitvaart. En ik heb gezegd, Theo, ja, maar ik kan natuurlijk eerder weg zijn dan jij. Maar ja, als je dat wilt, nou, Theo is overleden. Ik kreeg de week daarvoor, om precies 7:30, kreeg ik een telefoontje van Henriette. Ik wist een beetje hoe het met Theo was, maar ze belde me op. 'S morgen en ze zei, Kees, het gaat niet goed met papa en zou je willen komen? Ik zeg, ik kom. Ik pak mijn fiets en ik zie, we hebben een hoekhuis gewoon, en ik zie het muurtje wat Theo gemetseld heeft. Het is zo'n hoog muurtje. Het is schitterend gedaan overigens. Die man was echt een vakman, een metselaar. En ik heb van hem een woord geleerd, namelijk het woordje een poer. Dat ken ik wel in het Frans, maar dat ken ik niet als een poer in de zin van een soort, soort wat je bij van die muren ziet van kastelen, van een soort verhoging. Dat had hij allemaal erin gemetseld, met elektriciteitsdraad en de hele mikmak. En ik keek en ik zag ook nog iets anders, want het staat ook bij een cederboom die we hebben staan daar vooraan. En ik weet nog goed, toen wij het muurtje, of hij dan het muurtje daaromheen metselde, dat hij zei, Kees, de wortels van die ceder, die moeten eruit. Want ja, die boom, daar kan hij niet tegenop metselen. Nou, ik weet nog goed, we hebben toen die wortels weggehakt. En toen is hij daar, nog heeft hij fundament gelegd en worteldoeken, noem het allemaal maar op. Maar een aantal jaren nadien, hoe goed de man ook kan metselen, je zag toch dat het muurtje omhoog was gekomen en er loopt een scheur door. Toen zei hij, zal ik tot nieuw menselijk zeggen, nee, ik vind het eigenlijk prachtig. Toen zei hij, ja, Gods schepping is inderdaad sterker dan mijn metselwerk. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Maar toen ik bij hem kwam, toen lag hij in een soort van coma. Ik heb Psalm 23 gelezen, hebben gebeden. Zijn vrouw en zijn dochters waren erbij. Toen zeiden ze het volgende. Weet je, Kees, zeiden ze, Theo herkende ons niet meer. Zijn dochters, een van zijn dochters, Yvonne, zei, dat vond ik eigenlijk heel moeilijk. Maar, zei ze, onlangs, heel onverwachts, kwam ik binnen, zei hij, hey Yvonne, zei hij, toen herkende hij me daar niet meer. En zijn eigen vrouw Geertje, ze zei, hij herkende mij ook niet meer. Tot een keer dat hij ineens zei, ach lieverd, zei hij tegen haar. En dan denk ik van, hoe moeilijk is dat, dat jouw geliefde jou niet of nauwelijks nog herkent. En zo leek het kaarsje van Theo langzaam uit te gaan. En inderdaad, de dag nadien is hij gestorven. Maar daarvoor gebeurde het volgende. Ze zagen dat Theo aan het bidden was. Men noemt dat dan Alzheimer, men noemt dat dan dement. Hè? Maar hij was aan het bidden. En ineens horen ze hem het volgende zeggen. Vader, vrede, amen. Hoor dat nou goed, want hij kon eigenlijk niks meer zeggen. Hij bleef het herhalen. Vader, vrede, amen. Lieve mensen, als het zover komt dat je je kinderen en je vrouw niet meer herkent. Maar dat God, die het goede werk wat hij in jou en mij begonnen is, tot het einde zal volvoeren, mogen jij en ik weten dat God niet laat varen wat zijn hand begon. En ik heb dat van meer mensen gehoord, dat mensen juist waar dit soort dingen gebeurden, getuigden van de kracht van God. En Paulus sluit af met deze woorden. Hij zegt, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Stel je dat eens voor. Hij zegt, als Christus niet echt was opgestaan, zijn wij de meest sneuwe mensen, de meest trieste types die er maar bestaan. Maar dan zegt hij, dat had ik nog niet gelezen, maar dat wil ik nu graag lezen, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij zegt, Christus is opgewekt. Heeft hem letterlijk mogen ontmoeten onderweg naar Damascus. Maar, en dat vind ik zo wonderlijk, dat ook voor diegenen die vorige week gaan staan zijn, als je de Heer Jezus hebt aanvaard als redder van je leven, dan ben je dus niet de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar wat ben je dan wel? Vertel mij dat eens, lieve mensen uit Apeldoorn. Hij is opgestaan. Wie ben jij dan? Noem eens wat. De meest gezegende. Heel mooi. Wat ben je dan nog meer? Dan ben je een kind van de koning. Wat ben je nog meer? In Christus. Wat ben je nog meer? Dan ben je aanvaard. Wat ben je nog meer? Geliefd. Dan ben je dus de meest te prijzen persoon die er bestaat. En dat is de essentie van de opstanding van de Heer Jezus Christus, lieve mensen. Je bent niet de meest beklagenswaardige. Weet je wie ik de meest beklagenswaardige vind? Die dat kwijtgeraakt zijn. Ik ontmoet ze wel eens jongeren en soms ook ouderen. Zeggen, nou ja, geloven, ach, het sprak ons ooit wel aan hoor, maar ik heb daar nog nooit iemand beter van zien worden. En daarom wil ik graag dit tegen je zeggen. Want als je gelooft in de Heer Jezus, hij is werkelijk, letterlijk opgestaan uit de dood. En hij leeft. En ik blijf dat zo ongelooflijk vinden. Dat je mag weten, in de relatie met hem, heeft hij de dood overwonnen. En toen wij afgelopen donderdag Theo van Laarhoven naar zijn, zo zeggen we dan, laatste rustplaats gebracht hebben, toen dacht ik, eigenlijk klopt die term niet. Dit is niet zijn laatste rustplaats. Er komt een moment, hij mag nu bij de Heer Jezus zijn, dat de bazuin zal weer klinken. En dat de doden zullen opstaan en zullen leven een eeuwigheid met Christus. En dat je dan mag zeggen, dood, waar is je overwinning? En als je hier zit en jij denkt van, misschien heb je nog onlangs gestaan bij het graf van een geliefde. Als hij of zij hem heeft mogen kennen, dan mag die persoon nu zijn bij de Heer Jezus in zijn geweldige heerlijkheid. Hij stond op uit de dood. De hoofddoek lag aan de kant. Om eigenlijk misschien wel daarmee aan te geven, het is volbracht. Wie ben jij? Inderdaad, een kind van de koning. Amen.